Gemeente van de Heer Jezus Christus, vanmiddag gaat het over dat kleine zinnetje dus uit de geloofsbelijdenis. Dat van Jezus gezegd wordt dat Hij onze Heer, onze Here is. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. De vraag die centraal staat in de preek vanmiddag, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat we van Jezus belijden dat Hij Heer of Here is. Als we kijken naar het antwoord van de catechismus, ik weet niet of u dat in uw Bijbel er nog bij heeft, dat staat nu niet afgedrukt op de zondagsbrief. Als je kijkt naar het antwoord van de catechismus, dan valt het volle accent op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Waarom noemt Gij Hem onze Here? Antwoord, omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden met zijn kostbaar bloed heeft vrijgekocht en ons van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, ons zo tot zijn eigendom gemaakt heeft. Heel dat antwoord van die catechismus gaat dus over het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij wordt Heer genoemd omdat Hij zich over ons heeft ontfermd, dat Hij ons heeft verlost, zelfs van onze zonde, van de macht van de zonde, vrijgekocht uit de handen van de duivel en ons tot zijn kinderen heeft gemaakt. Dat is het antwoord wat een gelovige zal mogen beamen, waar catechismus in zondag 1 natuurlijk ook al mee begint, dat je door het geloof het eigendom van de Heer Jezus bent geworden. Dat antwoord wat hier in vraag 34 wordt gegeven, drukt dus iets van de verwondering uit van iemand die tot geloof is gekomen. En ja, net zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, wat zo mooi zei, die ontdekt heeft hoe bijzonder de Heer Jezus is en wat Hij voor hem of haar heeft gedaan. Dat je het eigendom bent geworden, dat niets je ook meer van de liefde van God kan scheiden. Al die dingen buitelen in dat antwoord over elkaar heen. Prachtige woorden, diepe inhoud, als je dat ook zo in geloof mag beamen. Alleen, daarmee is natuurlijk nog niet gezegd wat het betekent dat de Heer Jezus onze Heer, onze Kyrios is. En daar wil ik vanmiddag vooral bij stilstaan. En daarom hebben we Openbaringen 1 ook gelezen, dat visioen, die onthulling van wie de Heer Jezus is als de opgestane Heer. Als geen ander krijgen we uit dat visioen te zien wat het nou betekent dat de Heer Jezus Heer is. Maar en voordat ik verder ga, nog even iets over dat woordje Heer of Here. U heeft gezien dat het op de zondagsbrief, dat het alle beide manieren staat. Heer en tussen haakjes nog een E daarachter. Er is daar in de kerk heel veel discussie over geweest. Moet je de naam van de Heer nou met twee E's of met drie E's schrijven? Met een E eventueel ook nog aan het einde. Zo komen we tegen in de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, dat de Hebreeuwse godsnaam Yahweh weergegeven is met Here met drie E's. En die E aan het einde, dat was de schrijfwijze in die tijd, toen de Statenvertaling werd gemaakt in de 17e eeuw, was dat gebruikelijk. Men had het niet over een vrouw, maar over vrouwen met een E aan het einde. En God schreef je met DT. Later is die E weggevallen en ging men gewoon over Heer en vrouw spreken. Maar in de Bijbel is dat woordje blijven staan in de naam van God. Men vond het denk ik oneerbiedig om dat te veranderen, om die E aan het einde eraf te halen. Alhoewel dat in de ontwikkeling van de taal in heel veel andere woorden wel is gebeurd. En in de nieuwe Bijbelvertaling is het vandaag de dag gewoon Heer. Maar wij zijn met die naam Here vertrouwd geworden en Heer vinden we denk ik maar afstandelijk klinken. Maar theologisch is er natuurlijk niet zo heel veel verschil tussen. Inhoudelijk is er niks op tegen om dan wel Heer of Here te zeggen. Dat is ook een kwestie van gewoonte, traditie, wat je eerbiedig vindt. Inderdaad is het waar dat in het woordje Heer iets meer afstand zit. En het woordje Here, dat klinkt ook meer vertrouwd, denk ik. Maar ik wil vanmiddag duidelijk maken dat we die beide aspecten niet moeten vergeten. Als de belijdenis spreekt over de Heer Jezus, dat Hij onze Here is, dan zit daar iets vertrouwds in. Dus de band van het geloof is een band met de Heer Jezus ontstaan. Je hebt een lief gekregen en onze Heer is daar de uitdrukking van. Maar we mogen ook niet vergeten dat het woordje Heere, Kyrios, hè, wat dan vertaald wordt soms ook met Heer, dat er ook iets van ontzag in meeklinkt. In de tijd wat Johannes zijn openbaring schrijft, was de keizer Domitianus degene die zichzelf God liet noemen en Kyrios. In dat hele Romeinse Rijk was die keizer Domitianus die beleed van zichzelf dat hij Kyrios, dat hij de allermachtigste heer was die er op aarde was te vinden. In dat woordje Kyrios, heer, klinkt ook echt iets van ontzag mee. Iemand voor wie je respect en eerbied moet hebben. Nou, die beide aspecten, dat vertrouwdheid, hij is onze Heer, zegt de catechist, en tegelijkertijd, hij is de hoogste Heer, die beide dingen moeten we vanmiddag vasthouden. Ze komen allebei ook tot uitdrukking in het visioen wat Johannes krijgt. Hij is op Patmos. En als hij daar zit, dan krijgt hij een openbaring, dan komt de Heer Jezus naar hem toe. En als je dat visioen goed leest, is het een en al macht en majesteit. In vers 8 staat dat degene die spreekt, zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. In het Grieks staat daar het woordje Kyrios, zegt de Kyrios. De eerste die was en die komt, hè, de Almachtige. Dat visioen is een onthulling, een openbaring van wie de Heer Jezus is als de opgestane Heer. En we gaan zo dat visioen wat nader bekijken. Maar de apostel Johannes krijgt dat visioen op een bijzonder moment. En daar wil ik eigenlijk eerst even bij stilstaan. Want Johannes bevindt zich op het eiland Patmos. We lezen in vers 9 dat hij daar niet vrijwillig is, maar omwille van het getuigenis. Hij is deelgenoot in de verdrukking, in de volharding van Jezus Christus, omwille van het woord van God en het getuigenis van de Heer Jezus. Hij is verbannen. Waarom? Omdat hij net als alle andere christenen in de eerste eeuw beleed dat niet de keizer Kyrios is, maar Jezus. En die boodschap die botste met de gangbare mening van die tijd. En omdat zij de keizer niet langer als Kyrios zagen, maar de Heer Jezus, deden ze niet mee aan de offers voor de keizer, deden ze niet mee aan de feesten. En de christenen werden daardoor gestraft door de Romeinen. En de Romeinen hadden twee strafmaatregelen. Het eerste was de deportatio. Daar komt ons woord deportatie vandaan, dat je verbannen bent uit je land, je verloor je burgerrecht, je raakte al je bezittingen kwijt, je werd eigenlijk met de boot gewoon weggestuurd. Dat was deportatio. Maar ze hadden nog een tweede strafmaatregel, de relegatio ad insulam, dat is de verbanning naar een eiland. Tweede strafmaatregel. En die ontving Johannes. Relegatio ad insulam, hij is verbannen naar een eiland. Vanwege het publieke belang. En met deze verbanning is Johannes dus gestraft. Want Johannes was een belangrijk leider in de gemeente van Efeze. En misschien hebben de Romeinse overheden wel gedacht, nou als we die belangrijke voorganger, die zo'n centrale rol in de gemeente inneemt, verbannen naar het eiland, dan zal die gemeente daar in Efeze verder wel inzakken. Dan zal de zaak vanzelf wel ter ziele gaan. Die gedachte kom je soms nog wel eens tegen in landen waar het christelijk geloof verboden is. Dan probeert men de voorgangers op te pakken met de gedachte dat dan de voortgang van het evangelie wel gestopt zou worden. Om zo het werk van de Heere God te dwarsbomen of te verstoren. Maar dat werkt niet. Dat was toen niet het geval, vandaag de dag niet, want de Heere God gaat gewoon door met zijn werk. En dat mag Johannes ook ervaren. Maar Johannes is dus verbannen naar dat eiland op Patmos. En dat is voor hem helemaal, dat kun je je voorstellen, niet gemakkelijk. Hij is op hoge leeftijd gekomen. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Wat zal er nou met hem gaan gebeuren? Zal hij op dat eiland in eenzaamheid sterven? Zal hij de gemeente die hij lief heeft en zoveel jaren heeft gediend, zal hij die nog kunnen bezoeken? He, want er was een hechte band ontstaan tussen Johannes en de eerste gemeentes. Johannes was onder alle apostelen toch de apostel met de bijzondere band, die een bijzondere band met de Heer Jezus had. De apostel die de Heer Jezus lief had. Er was niemand die de Heer Jezus zo goed begreep als Johannes. En daarom was hij voor de meeste jonge gelovigen een vertrouwenspersoon geworden. In de gemeentes van Klein-Azië, bijzonder in Efes, een raadsman. Iemand die de Heer Jezus van haven tot God, van hart tot hart kende. En daarom is de verbanning voor Johannes dus zo moeilijk. Niet vanwege alleen zijn persoonlijke situatie, maar ook vanwege de gemeente. Hij kan er niet meer zijn. Hij kan niet meer preken. Hij kan geen onderwijs meer geven. Hij moet het werk helemaal loslaten. En weet u waarom dat voor Johannes ook zo moeilijk is? Omdat in die gemeentes daar in Klein-Azië zo ontzettend veel speelde. Jonge gemeente, de druk van buitenaf, maar ook de verwarring aan de binnenkant. Dat blijkt als je die 7 brieven die hij later ontvangt, die hij mag doorgeven, verder bekijkt. De gelovigen leven in een vijandige wereld. Maar dat was nog niet het grootste gevaar. Het ging om de verwarring van binnen. Want wat speelde er zoal? Ik noem even een paar dingen. Efezen was een enthousiaste gemeente. Orthodox. Men bleef staan voor de waarheid van God. Maar al gaandeweg in hun ijver was de eerste liefde verdwenen, weggecijpeld. Het gebed was wat verschraald. De tere omgang met de Heere God was wat meer gewoonte geworden. En op andere plaatsen was men zo druk met handel. Was men zo druk om het leven uit te bouwen. En zo actief participerend in de samenleving. Dat al gaandeweg het geloof ook wat meer naar de achtergrond kwam te staan. Economisch ging het ze goed. Ze kregen macht en aanzien. En dan ga je zowel mammon dienen als de Heere, dan is het risico van 2 balletjes te eten. En ga je al gaandeweg steeds meer dingen toegeven. Ja, dat moet ook wel kunnen en dat. En zo waren ze een beetje op de glijdende schaal gekomen. Men durfde geen nee meer te zeggen. De radicaliteit van het geloof was weg. En als je dan te midden van je collega's of je vrienden ging eten, dan bad je niet meer voor je eten. Of als iemand vroeg, waar sta je nou? Dan kwam je er niet meer echt vooruit dat je christen was. En zo ging het in Pergamum en Thyatira. Of Sardis. De ziekte van de alledaagsheid. De gesprekken gingen over het werk, over de dagelijkse dingen, over geld verdienen, op vakantie gaan en allerlei dingen. Maar die diepere vragen, waar leef je voor? Is je leven bij de Heere God geborgen? Wat gebeurt er als je sterft? Waarom ben je hier op de aarde? De levensvragen, daar ging het niet meer over. Laodicea, een gemeente die rijk is en zelfvoldaan, wereldgelijkvormig. Men durfde de Heer Jezus niet echt toe te laten in hun hart. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. In die gemeente speelde zoveel. En dan zit Johannes op dat eiland. En hoe moet het dan gaan met dat evangelie? Met dat geloof wat nog maar zo net aan het ontkiemen is. Dus Johannes zit daarmee. En dan, ja, er is van alles aan de hand. En dan zit hij daar op Patmos. En ik kan me zomaar voorstellen, en dat vertelt de Openbaring niet, maar dat Johannes ook wel door aanvechting soms wordt overvallen. Hoe zou het gaan? Gaat het eigenlijk wel goed? Heb ik wel alles gedeeld wat ik van de Heer Jezus heb ontvangen? Heb ik in mijn werk wel de juiste accenten gelegd? En hoe moet het nu verder met die kerk en al die gelovigen in dat grote Romeinse Rijk? En Johannes, hij kan eigenlijk maar heel weinig doen. Nou ja, weinig. Hij kan zijn handen vouwen. En dat doet hij ook. We lezen in Openbaring dat hij op de dag des Heren, de opstandingsdag van de Heer Jezus, in gebed is. En als hij dan in gebed is en zijn nood bij de Heer brengt en al die dingen met de Heere God bespreekt, dan komt de Heilige Geest naar hem toe en dan wordt Johannes in het bijzonder aangeraakt. Ik vond het eigenlijk wel ontroerend. Verbannen, ver weg van de gemeente. Maar Johannes op Patmos blijft trouw. In de vreemde blijft hij een man van gebed. Met de vragen en de zorgen die je leven in zijn hart, zoekt hij de weg omhoog. Nooit is dat te vergeefs, wist u dat? Als Johannes in gebed is, dan raakt de geest hem aan. En dan hoort hij een stem en dan ziet hij een visioen. Dan komen we bij het visioen. Wat ziet Johannes? Hij ziet een persoon, beschrijft hij. Iemand die achter hem staat, dat is een bijzondere persoon. En Johannes zoekt naar woorden om te kunnen beschrijven wat hij ziet. Hij krijgt een openbaring, een onthulling van de Heer Jezus zelf. En als we het even nalopen, dan drukt alles majesteit uit. Hij heeft een lang gewaad aan met een gouden gordel. Werd door koning of priesters gedragen, voorname personen. Zijn haar is wit. Hij heeft met wijsheid te maken. Wijsheid komt met de jaren. Mensen die ouder worden, begrijs of wit haar, dat zal iets daarmee te maken hebben. Zijn ogen, die zijn vurig. Die zijn doordringend, die zien alles. Zijn voeten gloeien. Zijn beeld voor de heiligheid. Vuur dat verteert, metalen worden gelouterd in het vuur. En je hoort een stem. Helder, zo'n bazuin, zo duidelijk. En die persoon die heeft sterren in zijn hand. Dat duidt op zijn macht. Er zijn allerlei afbeeldingen uit die tijd van keizers. En je ziet rond die afbeelding allemaal sterren staan. Het was een soort beeld van dat de keizer meer was dan de mensen, was een hemelse gestalte. Hier kom ik zo op, heeft hij de sterren in zijn hand. Maar dat drukt iets van zijn macht uit. En het zwaard dat uit zijn mond komt. Tweesnijdend. Dat heeft met het woord van God te maken. Paulus noemt dat het zwaard van de geest. Dat dringt door in de harten van mensen. Dat maakt scheiding. Het dwingt je tot een keus. Geloof in Heer Jezus en je zult leven. En als je niet gelooft, dan wacht je het oordeel. Dan kun je verloren gaan. Tweesnijdend zwaard. En het gezicht, dat lijkt op de zon. En als je dat visioen dan zo ziet, is het eigenlijk onbeschrijfelijk. Johannes ziet hier Jezus daar staan als de Kyrios. Als de opgestane Here. Als overwinnaar, heilig en machtig. Jezus die de dood heeft overwonnen, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Johannes zit daar in de zorgen. Hij is verbannen naar het eiland. Hij weet even niet hoe het verder moet. En dan krijgt hij dat visioen. Dan laat Jezus zich zien als de Kyrios. En Johannes is er diep van onder de indruk. Hij valt als dood op zijn voeten. Dat zie je wel vaker in de Bijbel. Dat die majesteit van de Heere God, zijn heiligheid, dat als reactie oproept bij mensen. Johannes beseft zijn kleinheid ten opzichte van de majesteit van God. Beseft ook, denk ik, dat hij een zondig mensenkind is ten opzichte van de heiligheid van de Heer Jezus. En dat visioen, hè, dat Johannes ziet, weet u waarom dat zo bemoedigend is? Omdat de Heer Jezus antwoord geeft op al die vragen die je leeft in het hart van Johannes. Ik ga 3 dingen noemen. Dat visioen, dat is een antwoord van de Heer Jezus op het gebed van Johannes. En ik denk dat dat antwoord ons ook kan bemoedigen. 3 dingen wil ik noemen. Want wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Later zei ik, wees niet bevreesd. Het begint in vers 8. Jezus zegt tegen Johannes, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Dat betekent, ik, Heer Jezus, sta aan het begin en ik sta aan het einde. Heel het leven is door de Heer Jezus omgeven. Heel het leven van Johannes, dat is de boodschap, is omgeven door de trouw van God van A tot Z. God maakt zijn werk af. En dat is de bemoediging van Johannes. Hij kan er niet bij staan, maar God zegt, ik ben de eerste en de laatste. Hij gaat door met zijn werk. Daar in die gemeentes in Klein-Azië. God staat garant. Ook al moet Johannes het losmaken, omdat hij de Alfa en de Omega is, maakt hij af wat hij is begonnen. Nou, ik zou zeggen, neem dat mee vanmiddag. Als bemoediging ook. Voor u en jouw leven. Als je dingen in je leven hebt moeten loslaten, bijvoorbeeld. Je werk, je gezondheid, je ambtswerk. Als de dingen op school of op je werk heel anders lopen. Als je aan het begin staat van een operatie of een onderzoek. We kunnen niet vooruitkijken wat er morgen zal gebeuren of over een paar weken. Maar de Jezus wel, hij staat aan het begin en hij staat aan het einde. Dat is wat. En in die tussentijd is hij betrokken. Op het leven van Johannes is hij betrokken op het leven van zijn kinderen. Hij is die God en dat zegt hij dan tegen Johannes, die dat goede werk wat hij is begonnen gaat voltooien. Gaat afmaken. En hij kan het ook, want het is de machtige. Ik ben de Almachtige. Dat hoort Johannes als hij in gebed is, als de geest hem aanraakt. God gaat door met zijn werk. En dan het tweede, dat visioen heeft ook iets bijzonders, de kandelaar en de sterren. Als Johannes omkijkt, dan ziet hij 7 kandelaren. Nou, die kandelaren staan voor de gemeentes, daar in Klein-Azië, maar het zijn er 7, let op. Symbolisch getal, drukt volheid uit. Je zou kunnen zeggen, die 7 die staan symbool voor de hele kerk van de Heer Jezus. Van Gouda tot, nou ja, tot Siberië of Kazachstan of die kant op. Staat symbool voor die wereldwijde kerk. En wat doet de Heer Jezus? Hij wandelt er tussendoor. Johannes is afwezig. Maar de Heer Jezus is aanwezig. Hij is erbij. Hij is betrokken op het wel en wee van al die gemeentes. Johannes kan niet fysiek aanwezig zijn, maar de Heer Jezus zorgt voor zijn schapen, zijn eigen kerk. En wat ik ook zo bijzonder vind, is dat die kandelaars, die worden daar genoemd. En er staat niet dat ze allemaal organisatorische verbanden hebben met elkaar. Maar het hart van het visioen, dat is de Heer Jezus. Hij wandelt te midden van de kandelaar. In hem vinden al die gemeentes hun eenheid, hun verbondenheid. En als hij niet meer centraal staat, dan verliest de gemeente, de kerk, haar bestaansrecht. En dan gaat ze verloren. Dat is helaas ook gebeurd. Met veel gemeentes in Klein-Azië. Als hij niet meer welkom is, dan is het over en uit. Maar hier is dat de bemoediging. Hij wandelt te midden van zijn kerk. En het tweede, ook bijzonder, hij heeft 7 sterren in zijn hand. Nou, in vers 20 staat de uitleg, dat zijn de engelen van de gemeente. Nou, er zijn artikelen over gewijd en boeken over geschreven, die engelen van de gemeente. Zijn dat nou de voorgangers, zijn dat de oudsten? En eigenlijk weten we het niet precies. Maar een engel is wel een boodschapper. Misschien moeten we daar dan aan denken, aan mensen die God roept om de boodschap van het evangelie door te geven. Kunnen voorgangers zijn, kunnen oudsten zijn. Maar Jezus heeft die 7 sterren in zijn hand. Hij draagt de zorg, de voortgang van het evangelie. Hij zorgt ervoor dat dat doorgaat. In al die verwarring zullen de poorten van de hel de gemeente niet kunnen overweldigen. Dat die prediking van het evangelie doorgaat, van zonde en genade, van schuld en verzoening. Of zoals het in de kerkgeschiedenis hebben samengevat, wat zijn de ware kenmerken van de kerk? De rechte prediking van het evangelie, juist gebruik van de sacramenten en het gebruik van de kerkelijke tucht. Een tucht in de zin van mensen vermanen, om ze op het goede spoor te houden. Als dat centraal blijft staan. Dan neemt God zijn kandelaar niet weg. Maar als het juiste woord niet meer gepreekt wordt, als de geest niet de ruimte krijgt, dan kan God zomaar zijn kandelaar wegnemen. Dat wil hij niet. Hij draagt er zorg over. Maar dat ligt ook aan de kant van de gemeente, aan de kant van ons verantwoordelijkheid. Om elke keer weer naar de Jezus te luisteren. Dat is ook het appel, hè? De openbaring, al die brieven. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Elke keer maar weer. En Johannes die moet omkijken om goed te kunnen luisteren. Daar gaat het om. Die luisterhouding. En Johannes heeft het geleerd, hij weet het. En hij mag het zien dat God waakt over die gemeente en over de bediening van het evangelie. Hij is een koning die nooit zonder onderdanen zal zijn. Hij houdt het allemaal in zijn hand. Ik dacht, dat is ook een bemoediging. He, als er veel dingen zijn in je leven die ingewikkeld zijn, als net zoals Johannes een hoop vragen hebt over de dingen die spelen in je leven, over je gezin, je kinderen, je relatie, je huwelijk, je werk. Als je ziet dat in de opvoeding de dingen allemaal heel anders gaat, of trouw zijn wel de moeite loont. Neem mee van Johannes, God laat geen bidder in de kou staan. Hij zegent de gehoorzaamheid aan zijn woord en aan zijn dienst. Hij belooft erbij te zijn. En hij heeft alles in zijn hand. En dan het laatste nog, daar eindig ik mee. Hij legt zijn hand op mij. Ontroerend, misschien is dat nog wel het meest ontroerende van dit visioen. Als Johannes op de grond ligt, diep onder de indruk van de majesteit van de Heer Jezus, dan legt de Heer Jezus zijn hand op Johannes. Wees niet bevreesd. Ik ben de levende, ik ben dood geweest en ik leef. Wie spreekt daar? Daar spreekt de Heer Jezus. Hij die de dood heeft overwonnen. Hij die aan het kruis is gegaan, die verzoening heeft gebracht. Want dood staat hier pars pro toto voor het geheel van zijn heilswerk. De overwinning van de Jezus over zonde, dood en duivel. Jezus legt zijn hand op Johannes. En het is de hand van degene die alles heeft volbracht. Die de zonde heeft verzoend. Die de toorn van God heeft gedragen. Als degene die zich voor ons heeft laten kruisigen. En als de machtige heers buigt hij zich neer naar Johannes. En ontfermt hij zich als een moeder over haar kind. En weet u, dat is nou precies wat het betekent, dat hij de Jezus Kyrios is. Dat hij de machtige is die alles in zijn handen heeft. En dat hij tegelijk ook de God is die zich ontfermt. Dat is Kyrios. Dat is Jezus. En soms kan het je zomaar overkomen, misschien heb je dat wel. Dat je ingewikkelde dingen meemaakt. Dat er stormt in je leven. Je relatie en je huwelijk. En dat je soms niet weet hoe het verder moet. Dat je alleen maar kan zeggen, oh God, ontferm u, help mij. Hoe kom ik hier doorheen? En dan pak je je Bijbel, je leest wat, je zingt een lied, je zit zomaar misschien wel in de kerk. En dan ineens gebeurt het. Dan is het alsof de Heer Jezus naar je toe komt. En zijn hand op je schouder legt en je voelt een diepe vrede. Hij weet ervan. Hij is erbij. Dat zijn hele kostbare momenten. En ze kunnen ons zomaar overvallen als we bidden. Als we het woord openen. Hij legde zijn hand op mij. Omdat hij de levende is. Omdat hij een God is van genade. Die niet de dood op ons oog heeft. Die niet de dood van ons op het oog heeft, maar het leven. Zoals we vanmorgen ook hoorden. En misschien zegt hij het nu wel vanmiddag tegen u of tegen jou. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Vertrouw maar op mij. Waarom noemen we Jezus onze Heer? Omdat hij de machtige koning is. Die ons lief heeft en ons leven in zijn handen heeft. Dat geloof je toch wel, hè? U toch ook of niet? Amen.